En wij gaan met elkaar beginnen aan dit deel van de dienst, want zingen, dat is ook dienst. Dat is de dienst van u aan de Heer, waarmee je met het lied kan beleiden dat wat in je hart is en wat een ander onder woorden heeft gebracht, wat je kan beamen. Geweldige woorden hebben we gezongen, het oude is voorbij, prijs de Heer. Dat geeft je dan feitelijk geen recht meer om met het oude bezig te zijn. En zoveel mensen zijn vaak met het oude bezig. Met terugkijken. Met het altijd weer haken in dat wat voorbij is. Alles is nieuw geworden. En wij mogen dat weten door dat geweldige evangelie wat we hier zondag op zondag mogen verkondigen. Het evangelie zoals Paulus dat voor de heidenvolken bekend maakte. Van de verheerlijkte Heer. Een geweldig evangelie. En ik ben blij dat u daarnaar komt luisteren met zoveel. En ik ben blij voor al die gasten die in ons midden zijn van ver weg. Ik vind het heel wat hoor, om met kindertjes te zorgen dat je toch op tijd hier bent. En je komt vanuit Utrecht, of je komt vanuit Overijssel, of je komt vanuit... Ik vind het heel knap. En ik denk dat het echt een oprechte bede mag zijn dat de Heer u vanmorgen zegenen met zijn woord. En het woord proberen we vorm te geven, gestalte te geven, dat proberen we over te dragen. Vanmorgen zijn we bezig met een woord waarmee we al wat weken aan de gang zijn. Een geweldig woord. We zijn vanmorgen bezig met 1 Timotheus 1. En dat wil ik met u gaan lezen vanaf het 15e vers. En dan zal u zeggen, degene die er iedere week zit, zal zeggen, hé, hij vergist zich, daar heeft hij vorige week over gesproken. Van vers 15 tot vers 20. Maar het ontbreekt me iedere week aan tijd. Het ontbreekt me zo erg aan tijd. Ik heb wel eens gezegd vroeger, u moet de brood meenemen en neem een bedje mee enzovoort, dan gaan we door. Maar dat zou feitelijk nodig zijn. Er is zoveel te zeggen. En dan ben ik bang dat we over geweldige zaken heen lopen die ons toch niet duidelijk geworden zijn. En daarom denk ik, laten we nog even lezen die geweldige uitroep die Paulus doet, die lofprijzing, te beginnen bij het 15e vers van 1 Timotheus 1. En ik hoop dat u alle een Bijbel bij u heeft. Waar staat dat Paulus zegt, dit is een getrouw woord en alle aanneming waard, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren te redden. Te behouden, staat er in uw MBG-tekst. Onder welke ik een eerste plaats inneem. Maar hiertoe is mij ontferming bewezen, dat Jezus Christus in de eerste plaats in mij zijn ganse langmoedigheid zou bewijzen. En vanmorgen wil ik met u spreken en stilstaan bij dat woord. Zijn ganse langmoedigheid zou bewijzen. Dat kan je vertalen, of je mag dan bijdenken dat bewijzen, dat aangetoond wordt. Er staat feitelijk een woord dat zegt zijn ganse langmoedigheid tentoonspreiden, tentoonstellen. En dat woord, dat is van vandaag heel erg in mijn hart gebleven, na alle voorbereiding. Het tentoonstellen van de ganse langmoedigheid van God. En dan lees ik verder. Tot een voorbeeld voor hen die later op hem zouden vertrouwen ten eeuwige leven. De koning der eeuwen, de onvergankelijke, de onzienlijke, de enige God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Deze opdracht vertrouw ik u toe, mijn kind Timotheus. Overeenkomstig de profetieën die vroeger aangaande u zijn uitgesproken, opdat ge u daarna richtend de goede strijd strijdt, met geloof en met een goed geweten. En omdat sommigen dit hebben verworpen, heeft hun geloof schipbreuk geleden. Tot hem behoren Hymenaeus en Alexander, die ik aan de Satan heb overgegeven, opdat hun het lasteren worden afgeleerd. Tot zover dat geweldige woord van God. We zullen met elkaar bidden. Heer, met die woorden waren we al bezig. En toch, Heer, bepaalt u ons daar opnieuw bij. Maak ons attente luisteraars, Heer. Luisteren, Heer, met een hoofd dat geneigd is naar uw woord, Heer. Want door horen komt geloof, Heer. Komt verstaan, komt vertrouwen. Vertrouwen op u, die enige God, o Heer. Wat een enorme lofprijzing, zegt Paulus, die begrepen had in zijn leven. In zijn leven toen hij nog Saulus heette en toen hij Paulus heette. Hoe groot, hoe geweldige God u bent. En Heer, wij hebben dat zo nodig in ons dagelijkse leven, in de strijd waarin we staan, gewoon in de problemen, hebben we nodig, Heer, dat we weten wie u bent. En daarom bidden we u, Heer, maak ons aandachtige luisteraars en, Heer, maak uw woord in ons bekend. En daar u weet, Heer, dat we niets uit onszelf hebben, bidden we u in ootmoed om dat overdrachtsvermogen. Heer, dat die geweldige waarheid, dat evangelie der heerlijkheid van een zalige God aan de harten brengt van mensen die moe zijn, mensen die eenzaam zijn, mensen die in de strijd van het leven staan, mensen die met schrik kijken naar al de beelden die op hen afkomen, mensen die verward dreigen te raken in de wereld van vandaag met alles erop en eraan. O Heer, heilig uw naam op dit moment, Heer. Heer, heilig uw naam en verheerlijk uw naam in ons midden. En geef ons zicht, Heer, op al die heerlijkheid. Dat bid ik u in die ene naam. Dat bid ik in die machtige naam. Dat bid ik in Jezus' naam. Amen. Vroeger, hè, dat zou je me niet aanzien, maar dat is zo. Maar vroeger ging ik veel op reis. En vroeger werkte ik voor een firma. En dat was een grote firma. Een Duitse firma. En die was bezig met het uiterlijk van de mens. Die was bezig met veranderen van kleuren haar bij vrouwen en zo. Daar hadden ze laboratoria voor en dat moest dan verkocht worden. En dat deden dan vertegenwoordigers en die mocht ik dan opleiden. Nadat ik zelf opgeleid was. Ik wist niet wat er allemaal aan die baan zat. Daar zat aan dat je met 15 mannequins of zo 6 weken op reis ging. En dan alles meemaakte, alles meemaakte. Hoewel de Heere me bewaarde, ik maakte het mee op een afstand. Maar het was wel midden in het leven. En in dat leven probeerde ik te geloven. En in het leven probeerde ik recht te zijn voor God en recht te zijn voor de mensen. En het was een wereld. Daar kon je heel gemakkelijk in wegglijden. En dan waren er een paar hoogtepunten bij die firma. En dat was dan voor al die firma's in die branche. Dat was dan om de 4 jaar, dan waren er wereldkampioenschappen. Wereldkampioenschappen voor dameskappers. Dan kwamen de wereldkampioenen. En dan huurden ze een heel groot tentoonstellingsgebouw en dan stonden daar oneindig veel stands en dan moest je heel goed naar voren komen met een prachtige stand die 1000 guldens kostte en dan moest je over wereldkampioenen beschikken die dan om de zoveel tijd de kapsels maakten die in de modetrend waren. En ondertussen moest je dan met klanten spreken en verkopen. En daar moest ik nou aan denken, hè. Toen ik daar zo mee bezig was, gisteren overdag, vannacht, vanmorgen, ik moest denken aan een tentoonstelling. En toen dacht ik, dat zou wat zijn als wij eens naar de tentoonstelling gingen, niet van de wereldkampioenschap. Maar wat Paulus hier zegt, naar de tentoonstelling gingen met z'n allen, omdat we diep gegrepen zijn in ons hart door dat geweldige evangelie der heerlijkheid. Als we naar de tentoonstelling zouden kunnen gaan, als we daar kaarten voor hadden, van waar met grote letters boven stond, evangelie der heerlijkheid Gods. In deze tijd zouden we dan niet hoeven te dringen. Misschien zouden we alleen met als Ebenezer ons melden bij de ingang. En dan moet je oppassen. Want ik heb die fout heel vaak zien maken. want de tentoonstelling begint al in de hal. Dat dacht u niet, u wil ineens doorlopen naar de hoofdzaal. U wil ineens weten wat is er binnen te zien, maar dat maak je fout. Je moet feitelijk, als u naar een tentoonstelling gaat, moet je opletten aan de opbouw. En in de hal, daar vindt u al de eerste stand, of stands. He, ik zet een beeld over van het zakelijke leven naar de geestelijke kant. En daar kan je best wat aan opmerken en zeggen, dat klopt niet helemaal, het is ook maar een beeld. Maar ik hoop dat u het verstaat. Als we nou in die hal zouden komen, en we zouden met elkaar stil blijven staan bij de eerste stand, dan denk ik dat die jongelui zouden zeggen tegen me, oh mijn kooi, wie staat daar nou? En dan zou ik zeggen, nou, dat is hem nou. Dat is hem nou. Dit is de tentoonstelling van Gods heerlijkheid. En als je naar binnen wil, dan moet je langs hem. Je komt er niet omheen. Daar staat Paulus. En je zou stom verbazen. Je zou zeggen, is dat Paulus? Wat doet hij hier? En dan zou ik zeggen, Hij begint de tentoonstelling in te leiden. Ik zou maar naar hem luisteren. En als we dan dicht om hem heen dromden. En als Paulus dan zou zeggen, dan zou hij zeggen, jongelui, gelovigen, die de eerste brief van Timotheus kennen, hebben jullie hem begrepen? Kijk eens naar me. Ik ben een voorbeeld. Ik ben een voorbeeld van de tentoonstelling van Gods langmoedigheid. Ik ben het helemaal. Als mens ben ik het plaatje van wat hij in zijn goede tierenheid voor me deed. En dan zou zeggen, jongelui, niet zo opdringen. Maar geef elkaar de ruimte. En kijk eens naar deze stand hier in de hal. Want anders kan je feitelijk niet binnengaan. Zie je mijn dankbaarheid daar uitgedrukt? In die man die daar ligt op de grond, blind geworden door de overweldigende licht, toen die God lief had en Jezus haatte. Dat ben ik. Dat ben ik. En hij zou daar citerend naast ons staan. En hij zou achter elkaar opnoemen Handelingen 26. Zoals ik het getuigd heb in het verleden. Ik had besloten dat Jezus een verleider was. Ik heb al zijn volgelingen gedwongen om te lasteren zijn heilige naam. Ik heb de kiessteen gepakt waarmee ik het oordeel, het doodsoordeel over ze oversprak. Ik was een godslasteraar. En hij zou alles opnoemen wat ik u de laatste weken heb geleerd. En als u zou zeggen, in verbijstering kijkend naar die man, waar haal je dan de vrijmoedigheid vandaan om bij de tentoonstelling van de heerlijkheid Gods, om zo dicht bij de entree te staan, dan zou hij zeggen, omdat je me onderbreekt, want je bent iets te vlug. Ik wilde namelijk vertellen van hem die je hier in deze stand in de hal ziet afgebeeld. Als louter licht en louter genade, zie je dan niet de glans van het licht wat over deze stand in de hal valt? Zie je dan niet dat al mijn zonden zijn weggedaan? Zie je dan niet dat ik tegen de genade ben aangelopen, ik die de wet wilde doen en steeds een ellendige mens werd? Ik ben tegen zijn genade aangelopen en weet je wat hij me geschonken heeft? Hij heeft me geschonken geloof, hij heeft me geschonken liefde die in Christus Jezus te verheerlijken is. En ik denk dat we dan weinig geschuifel hebben op de achterste rijen. Ik denk dat ieder geboeid naar zijn lippen keek. Als hij citeert wat hij in zijn woord, in het woord van God heeft geschreven. Over die geweldige liefde waarin hij gevangen was. Hij de ijveraar voor God en de vijand van Jezus. En als we mede verbijsterd zijn, dan reikt hij ons de kaarten. En hij reikt ons het programmablad. En hij zegt, nu kan je binnen. In de grote hal. En weet je wat ik zal doen? Ik zal met je meelopen. En misschien mag ik je dan langs de stens leiden. En toen we... Nee, als we binnenkomen... Dan is dat een wonderlijke hal. Hij is niet helemaal verlicht. Kijk maar naar de enorme stand die er aan de rechterzijde is. En sla uw blik nog maar niet op de achterkant. En kijk ook toch maar niet naar de linkerkant, hoewel dat verleidelijk is. Want daar ziet u veel meer licht. Laten we maar gewoon bij het begin beginnen. Wij mensen hebben altijd zo weinig tijd. We zijn zo driftig en liefst lopen we er maar ineens weer uit. Dat is ook de reden waarom dat ik voor de tweede of derde keer over hetzelfde Bijbelgedeelte spreek. Dat is het reden waarom ik zo graag begeer dat God u vanmorgen geeft om deel te hebben aan de overdracht van het evangelie der heerlijkheid Gods. Als we daar naartoe willen, zullen we toch niet die stand aan die kant voorbij kunnen lopen. Moet u eens kijken. Ik denk dat Paulus ons voorging. En ik denk dat hij zich in het midden van de stand een beetje opstelde. En dat hij vragend onderwijs zou geven. Dat is echt een rabbijnse methode. Dat heeft hij geleerd van zijn leermeester. Hij zou tegen de mensen die dicht bij hem zijn, zou hij zeggen, van welke gemeente zijn jullie feitelijk? En wij werden dan een beetje vrijmoedig. We zouden zeggen, we zijn van Ebenezer, we kennen u heel goed. En zeiden, nou, zeg mij dan maar eens wat je nou ziet. En toen we keken, toen onze aandacht erbij bepaald werd, toen was dat een wonderlijke stand. Dat was allemaal vaatwerk. Allemaal vaatwerk. Grote vaten, kleine vaten. En als je nou wat dichterbij komt, omdat er geen bordje staat die het aanraken, dan zie je dat die vaten, die hebben allemaal iets bijzonders. Zit er geen oren aan? Zit er geen oren aan? En ik denk dat Paulus zou zeggen, kom er maar een beetje dichterbij en tik er maar eens tegen. En als je er tegen tikte, zat er geen inhoud in ook. Dat is gek. Prachtige vaten. Door een bijzondere meester gemaakt. Maar zonder oren en zonder inhoud. En ik denk als we er tegen geklopt hadden, dat we dan Paulus zouden aankijken en zouden zeggen, wat is dat nou? Wat heeft men nou geprobeerd? Als ik kom te luisteren naar het evangelie der heerlijkheid Gods, wat kan ik dan leren van die vaten? En dan zou hij zeggen, zitten jullie niet allemaal op de dinsdag Bijbelgroep? Dan kan je het ook niet weten. Daar is uitvoerig over deze vaten gesproken. Dat zijn de vaten des torens. Want God wil ze toren tonen. Wil ze toren tonen? Dat verstaan we niet. En toch is zo, zegt Paulus. En deze vaten zonder oren, zonder inhoud. Dat zijn uitverkoren vaten. En God willende zijn toren tonen, heb ik geschreven in Romeinen 9 vers 22. Die toren heeft bewezen zijn langmoedigheid. Want die vaten die je daar ziet staan, heeft hij niet in elkaar getrapt. Hij heeft ze niet tot spotscherven gemaakt. Maar hij heeft zijn langmoedigheid, in oneindige langmoedigheid, heeft hij ze verdragen. En waarom heeft hij dat gedaan? Om aan andere vaten, vaten van ontferming, zijn heerlijkheid te tonen. Is je niet opgevallen toen je binnenkwam dat deze hoek wat donker is? Daardoor kwamen misschien de kleuren ook niet zo uit, maar wel de vormen. Het zijn de vaten van zijn volk. Ze staan voor mensen van vlees en bloed. Ze zijn gemaakt uit de bovenlaag van de aarde. Hij had ze bestemd tot heil. Tot kanalen van zegen, maar ze hadden geen oor om te horen, ze hadden alleen maar de vorm, ze hadden alleen maar de wet te pakken. En ik denk dat menigeen, ook van Ebenezer, wat schuchter aan deze stand voorbij zou gaan, alleen maar omdat ze zien dat Paulus doorloopt. En ik denk dat ze stiekem in het programmablad keken en dat er stond, bij deze stand Romeinen 9, vers 22. En als je dan achteraan komt, dan is er een stand zo bijzonder gemaakt, die beslaat de hele achterwand. En er staat maar één ding in. En wij die wat schoorvoetend achter Paulus dan zijn aangelopen, we blijven nu wat stilstaan, dichtbij. En dan zien we die hele achterwand van de tentoonstelling Gods, van de openbaring van het wezen Gods. Die zwart. En er staat maar één beeld in. En dat beeld, dat is de farao van Egypte. Het symbool, de verpersoonlijking in zijn tijd van alle afschuwelijke afgoderij. Hij die God, de heilige God, de enige God, weerstond. Hij staat nu hier als beeld van alle afwijzing van God. En als je om Paulus heen dringt, dan zegt Paulus, dat schreef ik toch hierover, heb je het verstaan? Dat is Romeinen 9, vers 17 is dat geworden. Hij heeft de farao doen opstaan, omdat hij zijn heerlijkheid wilde tonen. Opdat zijn naam, de heilige naam van de Schepper God, van de Vader, van Christus Jezus, opdat de heilige naam doorverkondigd zal worden over de aarde. Daarvoor heeft hij hem verwekt. Hij is het summum van afgoderij in zijn tijd. En God is aan het openbaren als de God van Israël. Dat hij het gejammer van zijn kinderen heeft gehoord. Het gejammer van zijn kinderen heeft gehoord. Als ik daaraan denk, heb ik dat nooit zo goed begrepen. Hoewel ik een grote liefde heb voor Israël. Ik heb het nog nooit zo goed begrepen. En het is dat Frans net in de liturgie Psalm 23 liet zingen. Anders zou ik het niet gezegd hebben. Maar als je naar die farao kijkt, dan zie je daarachter dat zwart, die ontzettende ellende die dat volk moest lijden. En God hoorde naar zijn volk en God ging ingrijpen. Dus iets ontzettends als je kijkt naar die figuur die er staat tegen die lange band. En dat we dichtbij zijn, zien we de verhoudingen niet zo goed. En misschien is er iemand die zegt, nou, die farao wordt maar een klein mannetje. En daar heeft hij misschien ook nog wel gelijk. Maar het was een grote God. Een grote God die zijn heilige naam ging doorverkondigen. En een verhardend hart van farao. En hij heeft plagen ingezet. Zo enorm. Hij heeft hem geslagen in al zijn afgoden. En iedere keer gewacht of dat er een ommekeer was, maar er was geen zweem van ommekeer. En het water werd bloed. En de mens had de builen. Het was afschuwelijk. Totdat eindelijk die farao brak. Hij zei, ga alsjeblieft. Want nou zelfs alle eerstgeborenen van de Egyptenaren dood. Ook mijn eigen zoon. Ook degene die in de kerker is. God willende zijn toorn tonen. Als je God wil kennen, de God der heerlijkheid, dan zal je langs Paulus moeten. En als je langs Paulus komt, dan maakt hij je bekend met Romeinen 9, vers 22, met de vaten van toorn. Hij maakt je bekend met de farao. Hij maakt je bekend. Maar dan moet je een stap naar achteren doen. Hij maakt je bekend met al die farao's. Loop maar achteruit. Dan krijg je zicht op. Dan zie je ineens dat deze achterstand niet bestaat uit één farao, maar dat die een schaduw werpt door een speciale belichting. En het lijkt net of die groter wordt. En er wordt op geprojecteerd in het duister. Haman, een jodenhater bij uitstek. En er wordt geprojecteerd. Als je verder naar achter gaat, wordt de schaduw groter. Lijkt het net of farao groter wordt. Of de afwijzing van God groter wordt. Ga maar achteruit.
Dan wordt er een naam geprojecteerd, Nero. Doe nog een stap achteruit. Dan zie je verschijnen in de slagschaduw van Farao Hitler. Hitler, daar ben ik van de week bij bepaald. Toen ik keek naar Exodus heb ik niet gekeken. Dat was voor mij maar een geromantiseerd verhaal, dat wil ik niet eens zien. Dat is het volk niet waardig. Maar daarna kwam er, heb u dat gezien of heb u toen uw televisie uitgezet? Toen kwam er dat geweldige beeld, dat ontzaglijke beeld van Shlomo ben Amnon, die de Exodus, de echte Exodus had beleefd, als jongen in het concentratiekamp. Een kamp waar ze allemaal dood moesten. En hij vertelde aan het eind, en dan kom ik bij Psalm 23, vertelde hij dat hij een professor sprak in dat vernietigingskamp waarin hij zat. Wat heeft dat volk geleden onder Farao? Wat heeft het geleden onder Hitler? Zo ontzettend. Hij vertelde dat een professor ten dode gedoemd een groep kinderen om zich heeft, die ten dode gedoemd zijn. En dan gaat die Joodse professor, gaat ze in dat concentratie, in dat vernietigingskamp. En het is bijna niet om aan te zien als Shlomo ben Amnon dit vertelt en het wordt door beelden ondersteund. Dan vertelt hij van die kleine kinderen, van die Joodse kinderen, die hij leert Psalm 23 te zingen. Wat we net zongen zo, als een getuigenis, als straks de mitrailleur op je gericht wordt. Wij geloven, hoor Israël, hoor, uw God is één. En de professor, de Joodse professor, die topte niet met de dood. En hij leerde het de kinderen, dan zingen we Psalm 23. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis. En dan zal de schoft, dat zeg ik, de trekker wel overhalen, want ze hebben niet geschroomd om op kinderen te schieten, zoals Farao niet geschroomd heeft om alle jongetjes in de Nijl te gooien en te wijden aan de God Nijl. Ontzettend! Durf je te kijken naar die achterste? Want durf je nog een pas achteruit te doen, dan wordt de schaduw van Farao nog groter. En dan zal erin geprojecteerd worden Antichrist. De toekomst. De toekomst. En daaraan zal God zich gaan verheerlijken. En God zal richten. Want Gods toorn zal komen. En ieder mens zal beseffen hoe afschuwelijk het is niet in God te geloven. Hoe afschuwelijk het is God af te wijzen. En wat dat tot gevolg heeft. En ik zal zich verheerlijken aan de baarlijke, aan de vlees geworden duivel. Ontzaglijk. Je durft haast niet verder naar achteren. Je bent bang dat je daarna nog meer zou zien. Maar dit is de openbaring in de toekomst. En Paulus heeft geen zweem van nood. Maar kijkt ons aan en zegt, versta je dat? Je kwam toch om Gods heerlijkheid te zien. Dan is het nu niet zoveel moois geweest. Dan hoor ik iemand op de achtergrond zeggen, God gaat richten. En God is liefde. Hoe klopt dat dan? Omdat hij zijn naam, zijn heilige naam, zijn onteerde naam, zijn door het slijk gehaalde naam, zal heiligen. Zal heiligen. En hij zal dat doen middels gerichten. En de plagen van Egypte komen straks wereldwijd terug in zo'n ontzettend. En ze zullen zich niet bekeren. Ze zullen doorgaan met hun roerij. Ze zullen doorgaan met hun toverij. Totdat de Heer zich zo verheerlijkt dat zijn naam zal doorverkondigd worden. Kosmoswijd, kosmoswijd. Hoor Israël, hoor, uw God is één. Hij is de schepper, hij is de behouder, hij is de redder. Maar daar zie u hier aan de achterwand nog niks van. Dan moet u meelopen. En niet blijven bij je vraag. Is dat nou Gods liefde? Dan moet je kijken. En Paulus gaat ons voor en die gaat daar stilstaan. Bij de zijwand aan de andere kant. En dat kan je niet goed zien. Daar is een doek al behangen. Er is een doek al behangen. En er staat niks boven, maar ik weet wat Paulus zal zeggen. Hij zal zeggen, deze wand, die heeft nog meer licht, dat zie je toch? Toch dat zachte schijnsel van genade? Alleen, het is omhuld door een doek. Net als een gedenkteken dat door de koningin onthuld wordt. Of door een minister. Als ze aan het koord trekken en ineens valt het. Want dat woord onthullen gebruikt Paulus in Romeinen 1 vers 17. En bij deze wand, bij de ene laatste wand, als hij daar blijft stilstaan, dan popelt hij om tegen ons te zeggen, weet je wat hier boven zou moeten staan? Gerechtigheid Gods wordt geopenbaard, wordt onthuld, laat het vallen. Dat laken wat het beeld bedekte. En dan zouden we gerechtigheid Gods zien in dat wat ze hebben gemaakt, om het bij ons heel diep op te roepen. En dan zijn we met de Zoon van God op Golgotha. Gerechtigheid Gods. Gerechtigheid Gods. En wat in de stand onthuld wordt, dat is Golgotha. We zijn op weg deze week naar Goede Vrijdag. Dat is de gerechtigheid Gods. Maar we verstaan het misschien helemaal niet als gerechtigheid. Maar Paulus kan het u leren. Paulus kan zeggen, gerechtigheid Gods wordt onthuld uit geloof tot geloof. En zou u zeggen, ja Paulus, dat versta ik niet. Dat weet ik wel te staan in mijn Bijbel, maar ik begrijp het niet. Wat bedoel je nou daarmee? En dan zou hij zeggen, weet je dan niet waar de zonde begon? En we zouden onmiddellijk zeggen, ja, bij Adam en Eva. En Paulus zou zo schudden. Helemaal niet. De zonde begon te midden der hemelingen. Niet omdat er een engel viel, maar omdat er een opponent geschapen was, die concurrent van de heilige God wilde zijn, die zich maakte tot de God van deze eeuw. Gerechtigheid Gods zal er geschieden. Want je noemde net Adam, maar toen God Adam schiep en Eva schiep, toen maakte hij een totaal nieuwe schepping. Toen schiep hij de mens. Om het hem zelf mogelijk te maken mens te worden. En om de straf voor al die mensen die meegingen, zich lieten verleiden, zondigden, nu sterveling waren geworden en de heerlijkheid Gods dierven. Om voor die mensen mens te worden en te gaan naar die plaats waar gerechtigheid Gods is geschied, waar één betaalde voor al die machten die gezondigd hebben, voor al die hemelingen, voor al die vorsten en voor al die mensen die in dat spoor meegingen, omdat God een rechtvaardig God is. Hij kan niet zo doen. Er moest betaald worden, maar niet door u. Niet door u. En Paulus zou lang willen blijven staan bij deze wand, de gerechtigheid Gods. En ik zou willen vragen namens u dan, als ik dan dichtbij me stond, en Paulus die gerechtigheid Gods, hoe liep dat uit? Hij zou zeggen, heb je nog niet verder gekeken? Je ogen blijven geboeid door het kruis. Maar je moet verder kijken. Daar zie je een leeg graf. Daar zie je een open graf. Dat is iets enorms. De dood is in principe overwonnen. Hij bleef daar niet hangen, maar hij stond op ten derde dagen. Zie je niet dat daar veel meer licht schijnt? Zie je niet dat die laatste gedeelte van die wand overglanst is met genade? Genade voor al die mensen, voor al die zondaren, voor alles wat God pijn had gedaan in zijn vaderhart. Vind je dat niet een enorme hoek? En misschien zijn er onder u die zeggen, ik blijf daar het liefst staan. Ik zou het liefste vragen, en wat had dat tot gevolg, Paulus? En dan zou die heel blij kijken. Kom eens mee. Ik laat je de laatste stem zien. van Gods tentoonstelling. Kom eens naar de wand waar je binnen bent gekomen, waar de entree was. En toen u daar keek, en als u daar kijkt, dan begrijp je er niks meer van. Jij wil dat nou? Daar staan diezelfde vaten die we bij de eerste tent hebben gezien. En dan zou ik zeggen, heb je goed gekeken? Het is hetzelfde materiaal. Het is hetzelfde vorm. Maar er zitten oren aan. Ze hebben gehoord. En gaan er nou eens tegen kloppen. Dan zijn ze niet hol. Maar ze hebben een schat in zich. Dat zijn niet de vaten des toorns, maar de vaten der ontferming. En dat zijn wij geroepen uit Jood en Heiden. Dat is dat geweldige wat we weken na week behandeld hebben op de dinsdagavond. Dat is zoiets enorms als je naar Gods tentoonstelling gaat en je wordt geleid door Paulus. En hij zet het allemaal voor je op een rij. Dan zie je dat het zijn dezelfde vaten, het zijn ook mensen. Het zijn ook mensen, allemaal van leem, allemaal aards. Maar ze hebben iets in zich. God heeft woning in ze gemaakt. En God zegt, nou is voor de mens betaald. Doordat mijn zoon mens is geworden. En wat ga je daar nou als mens mee doen? En kijk eens naar die vaten. Tot de rand toe vol. Met geest. Met levend water. Voor ieder die dorst heeft. En dat is geweldig om een vat te mogen zijn met oren. En te weten dat je een schat in je hebt. En mensen naar je toe te zien komen die zeggen, ik heb zo'n dorst, ik wil zo graag drinken. Maar het is niet je taak. Want doe nou ook eens een paar stappen terug. Zoals je het er net deed tegen die tegenoverliggende wand. Zie je welke letters dat er boven zijn geschreven in een geweldig zacht en stralend dicht. Daar staat boven dat de koning der eonen, dat de koning der eeuwen, de onvergankelijke, de onzichtbare, de onzienlijke, vertalen we dan, dat hem de eer en de heerlijkheid toekomt in de eonen die nog gaan volgen. Voor de eonen der eonen. Amen. Heb je de tentoonstelling gezien? Het is begonnen in weinig licht. En het eindigt in dat geweldige licht. Vaten als de vaten van toorns. Maar op een bijzondere wijze gevangen. In het geloof en de liefde van Christus Jezus. Door dat geweldige evangelie der verzoening. En die staan nou niet vaten te zijn, maar die willen bronnen zijn. En dat is hun bestemming niet. Dat is de bestemming zolang als degene die de tentoonstelling heeft ingericht ze daar laat staan. Want ze hebben een enorme roeping om straks te midden der hemelingen zelf de veelkleurige wijsheid van God tentoon te spreiden. Omdat alles onder zijn controle komt wat in de hemel is. En de andere vaten, daar heb ik wat vaten van apart gezegd, zei Paulus. Dat waren de vaten des toorns, maar ik had hem de rest behouden. En die zullen gevuld worden. En die zullen in het duizendjarig rijk, zullen ze de veelkleurige wijsheid van mij tonen, hier op aarde. Ik vond het een geweldige tentoonstelling. Het programma was enorm. En als je terug wil geven aan Paulus, zegt hij, houd het programma maar. En houd de kaartjes maar. Als een geweldige herinnering aan wat je nu weet van die grote God die een evangelie der heerlijkheid heeft. Opdat elke knie zich buigt en elke tong belijden dat Jezus Kyrios is. Tot eer van de koning der eonen, de onvergankelijke, de onzienlijke, die zichzelf tentoonspreidde door het evangelie, zoals Paulus ons dat schonk. Amen.
dan zullen we elkaar danken. Hij kwam in de wereld om zondaren te redden. En Paulus was daar een voorbeeld van. Voor ieder die later zou geloven ten eeuwige leven, dat zegt het woord. Aan hem is tentoongesteld de volledige, de complete langmoedigheid van God. O Heer, we zijn, en het is maar een beeld, o Heer, en er zal veel kritiek op mogelijk zijn. Maar Heer, we zijn heel even in de hoofdzaal geweest, doordat we langs Christus Jezus kwamen, die niet vernietigde, die niet verdoemde, die niet de hel kwam prediken, maar die in de wereld kwam om zondaren te redden. O Heer, wat een geweldige zaak. Heer, en dank u wel dat we van de donkere zijde naar het licht zijn gekomen, om te belijden dat u enorm bent, Heer. Dat al uw wegen volmaakt zijn, ook de diepe wegen, Heer, in het verleden en nog in de toekomst, Heer. Maar het maakt ons niet meer in de war, want wij verwarren niet de wegen en het einddoel. Het einddoel is louter heerlijkheid, Heer. En de kinderen die het echt gat uitspraken, o Heer, voor de monden van de mitrieurs, die Psalm 23 zongen, Heer. O Heer, ze zullen zonen der opstanding zijn. In zo'n heerlijkheid, Heer, dat alles zal verbleken, omdat u een goede God bent. Heer, zo is het ook in ons leven, Heer. In ons leven kan het soms moeilijk zijn. Het kan lijken dat we alle houvast verliezen, maar u bent een goede God. Heer, we mogen leven in genade. We hoeven niet om te kijken, we hoeven niet te redeneren, Heer. Ons hart krijgt die geweldige gave door horen van geloof, van liefde van God, die al zijn gerichten uitoefent, omdat het doel bereikt zal worden, Heer. Zaligheid voor ieder creatuur. O Heer, wat een enorme zaak, dat uw einddoel is alles te worden in alle. O Heer, het prijst uw naam, het is verduisterd, Heer. Heer, wij hebben onze meningen ervoor in de plaats gezet, maar levensgroot staat boven uw tentoonstelling, dat u een redder der wereld bent. O Heer, dank u wel dat we dat mogen horen, dat u het ons aanreikt, dat u beelden geeft. Heer, laat het diep in ons hart gebrand zijn, als we weer straks uitgaan in ons dagelijkse werk, in onze problemen, groot of klein. We hebben een evangelie der heerlijkheid van een zalige God. En Heer, daar hoeven we ons niet voor te schamen. Het is alle aanneming waard dat God een redder is der wereld. Heer, dank u wel dat we dat mogen weten. En als we bij uw tentoonstelling goed hebben geluisterd en gekeken, Heer, dan gaan we stralend naar buiten, naar een duistere wereld. Heer, zonder vrees, zonder iets. Heer, wachtend op het moment dat u ons roept, dat u ons uitroept, Heer, dat we u tegemoet gaan, Heer, om in onze bediening te gaan. O Heer, dat die veelkleurige wijsheid getoond wordt, Heer, aan al die machten en krachten der duisternis. Dat geen kracht, geen macht er tegen bestand zal zijn. Liefde zal overwinnen, Heer. Geduld zal overwinnen. Uw langmoedigheid overwint. Heer, u maakte van Paulus, maakte u een verkondiger, heb ik vorige week gezegd. Heer, dat kunt u van iedere zondag, dat doet u ook van ons. Heer, we verkondigen uw woord aan alle kanten. Heer, het wordt geloofd. Er wordt dieper gevraagd. Heer, mensen zetten zich ervoor in. Er wordt gesponsord, Heer, in advertenties. O Heer, wat een enorme zaak, Heer. Heere, zegen dat werk, zegen dat werk. Het gaat om uw naam in deze duistere wereld. Heere, we willen het ieder uitroepen hoe groot u bent.
Een geweldige God. En Heere, met Israël kunnen we zeggen, naar waarheid van uw heilige schrift, zoals Jezus het zei, zoals Paulus het zei, hoor Israël, hoor, uw God is één, u bent enig. Heer, alle afgoden, daar zult u, die zult u teniet doen, Heer. En iedere knie zal zich buigen. En u zult uw eer krijgen waar u op gewacht hebt, eeuwenlang, Heer. Heer, dank u wel, dank u voor al die zaligheid. Dank u dat ons hart dat weet. Dank u, Heer, dat we niet om hoeven te kijken, maar dat we vooruit mogen kijken naar die geweldige toekomst die u ons bereid hebt, Heer. Heer, en dat alles is genade. We hebben geen enkele verdienste. Het is genade op genade. Heer, ik dank u, ik prijs uw naam, die machtige naam, de naam boven alle naam, Jezus' naam. Amen.